En wij probeerden de draad weer op te nemen in Hosea 10, waar wij waren gebleven. Hosea 10, waar in het algemeen boven staat, hernieuwde aankondiging van straffen. Want ja, dat is toch een beetje de eentonigheid, denk ik wel eens, van heel wat profetieën. Dat namelijk herhaaldelijk oordeel wordt aangekondigd. Dat dan uiteindelijk komt. Uiteindelijk zijn het gewoon waarschuwingen natuurlijk aan het volk geweest in der tijd. Zij konden uiteindelijk niet zeggen, wij hebben er niks van geweten, wij zagen het niet aankomen of iets dergelijks. Integendeel, het is uitgebreid aangekondigd en het is ook beschreven waarom van Gods wegen dat oordeel over Israël zou komen. Soms heb ik de indruk dat altijd die gedachte geheerst heeft die vandaag ook heerst. Dat weet ik niet zeker, maar vandaag heerst die en misschien in het verleden ook wel. Zo van, er kan ons niks gebeuren, want wij zijn het uitverkoren volk. Het is toch een redelijk bekende Joodse gedachte. Zelfs christenen denken dat het Joodse volk een uitverkoren volk is. Zonder daarbij trouwens te definiëren wat men daar dan eigenlijk onder zou moeten verstaan. Want dan krijg je echt problemen, hè? Wie weet hoe dat zit met het uitverkoren volk. Dat was uitverkoren om een koninklijk priesterlijk volk te zijn. Het was het volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, met dank aan Romeinen hoofdstuk 3. Maar ook met dank natuurlijk aan, wat was het ook alweer, Hosea hoofdstuk 4, waar immers gezegd werd, ja, als het er zo voor staat en gij verwerpt de waarheid, gij verwerpt de kennis Gods, dan verwerp ik u, zegt de Heer, dat gij mij dat priesterambt zult bedienen. Hetgeen impliceert dat ze, hoezeer ook van Abraham, Isaac en Jacob afstammend, zouden ophouden Israël te zijn. Want Israël is nou eenmaal niet maar de naam van een volk, het is een titel. En die kan je kwijtraken. Ik praat nog langzaam, maar dat komt omdat ik allerlei andere dingen me door de gedachten schieten. Mijn voorouders heten, voor een deel althans, heten ze Van den Steen. Maar sommigen heten Van den Steen van Wadenstein, maar die tak is uitgestorven. En de andere heette Van den Steen van Ommeren. Omdat ze waren heer van Ommeren. En op een bepaald tijdstip hebben ze dat als naam ingeschreven. De dagen van de invoering van, hoe heet dat, het burgerlijk wetboek. Dus een tak van de familie heet Van den Steen van Ommeren. Officieel heer van Ommeren, of vrouwen van Ommeren zijn ze al lang niet meer. Maar de tak waar mijn moeder dan vanaf stamde, dat was dan gewoon Van den Steen. Maar het is heus dezelfde familie. Maar je kan de titel kwijtraken. Zo gaat dat nou eenmaal. Heb u dat? We hebben een deel van het koninklijk huis, zal ik maar zeggen, van de koninklijke familie. Ja, dat wordt een deel van de koninklijke familie dat geen deel meer uitmaakt van het koninklijk huis. En ook de titel prins of prinses van Oranje niet voert. Enzovoort. Dat kan je kwijtraken. Al of niet door eigen schuld. Want er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. En zo is het met Israël. Van deze 10 stammen, want daar gaat het gewoonlijk over, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Van deze 10 stammen waar het gewoonlijk over gaat in Hosea, geldt natuurlijk, zij droegen de naam Israël. Ze kregen de titel mee, omdat het eerstgeboorterecht nou eenmaal zich bevond onder die 10 stammen, namelijk bij de stam van Israël. Maar sinds dat oordeel dat bij herhaling hier wordt aangekondigd over hen voltrokken is, kennen wij ze dus niet meer als Israël. Dat was ook niet te verwachten, ze zijn de titel kwijt. Misschien als Jacob, maar nou ja, dat ligt wel moeilijk. Omdat Jacob eigenlijk Israël is natuurlijk, maar men is dat ook kwijt. En het werd dus iets als Gileadieten, verworden tot Galaten, dan wel tot Galliërs en eventueel tot Kelten, want die namen veranderen in verschillende talen nou eenmaal. En we kennen ze als de zonen van Isaac. Maar de naam Israël is bij hen niet meer te vinden. Sterker nog, de naam die Juda, twee stammenrijk, Nidroeg, de naam Israël namelijk, die titel, die hebben zij ontvangen en maar ook uitdrukkelijk geclaimd, doordat en nadat deze 10 stammen in de ballingschap werden weggevoerd. Ik bedoel, iemand moet de familie voortzetten en dus de titel meenemen. En toen werd het Juda dat de naam Israël meekreeg, alsnog, maar in tweede instantie en ook als tweede keus. Hebben jullie nog? Ik geloof dat ik het u wel eens gelezen heb uit Ezechiël 11. Mm-hmm. Waar dat staat, hè, dat de Joden zeggen, laat die 10 stammen maar vertrekken. Vertrekken, ja. Laat ze maar in de ballingschap gaan. Maak u verre henen, of wat er maar staat precies. Heb ik u dat nooit gelezen? Dan zeggen ze, dat komt goed uit, want dan zijn wij Israël. Nou, zo letterlijk staat het er niet. Maar dat staat er wel, hè. Een randje terug. In Ezechiël, hoofdstuk, ik geloof dat het 11 was. Probeer het te onthouden. Het is nogal makkelijk om het uit het hoofd te weten. Hoofdstuk 11, vers 15, vanaf vers 15 van Ezechiël. Mensenkind, het zijn uw broederen. Nog een keer, uw broederen. En u weet dat het woord heel sterk de betekenis heeft van mede-erfgenamen. Het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls, ja dat ganse tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. Maar zolang dat huis Israëls daar bestond, waren de mannen van Jeruzalem geen huis Israëls, maar huis Juda. Zijn dit twee stammenrijk waarvan Jeruzalem nog helemaal de hoofdstad was, hè? Tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van de Heere, ga jullie maar weg. Middels consequentie, ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. En dan erven wij dus ook de titel. Nee, niet van Nassau, niet van Oranje, niet van Ommeren, maar van Israël. En de heer becommentarieert dat en zegt, nou ja, zo eenvoudig ligt het nou ook weer niet. En dus daarom, zo zegt de heren, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, want in de dagen van Ezechiël was het al gebeurd, hè, die 10 stammen, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig, dat wil zeggen tot zekere hoogte, niet ten volle, maar dan toch een heel eind, Zal ik hen een weinig tot iets heiligs zijn, tot een heilig ding, een heiligdom, in de landen waarin zij gekomen zijn. Wat staat daar? Dat ze dan toch tot op zekere hoogte de Heer zouden dienen in hun ballingschap. En daarbij afbreuk doende aan het idee dat Juda Israël is. Want in dat verband wordt het gezegd. Zodat je toch ook voor vandaag enige twijfels moet hebben over wie is eigenlijk Israël. Ja, maar ja, dit zijn schriftgedeelten die, ja, ze zijn in zichzelf duidelijk, maar ze worden gewoon overgeslagen. Men leest er volstrekt overheen. Niet alleen de Joden, maar de christenen ook, hè. Maar die dingen staan gewoon zwart op wit in de Bijbel. En niet alleen hier. Want die uitdrukking dat de Heer hem tot heiligdom zou zijn, die staat ook in Jesaja 8. En dan gaat het ook uitdrukkelijk over de beide huizen van Israël. En dan zegt de Heer, over het ene huis, voor het ene huis zal ik een strik en een net wezen tot een val. Namelijk voor Jeruzalem. En voor het andere huis zal ik zijn een heiligdom. Ja. Dan ben je toch ook terecht bij diezelfde 10 stammen van Israël. Weliswaar in hun ballingschap. Gelijk het is ten deze dagen, roep ik dan altijd maar. Maar de vraag is waar je de Heer vindt vandaag. Bij de Joden? Onder de 2 stammen of onder de 10 stammen? Nou ja, daar gaat het over. Hè? Kortom, wij worden geconfronteerd met die kwestie van wie erft eigenlijk die naam. Want u weet, het was een naam die Jacob ook niet bij zijn geboorte kreeg. De Heer gaf hem die. verhief hem als het ware in de adelstand, gaf hem een titel mee en de bijbehorende beloften en verplichtingen. Maar ja, dat kwam terecht bij de dienststammen, bij de verdeling van het volk. Maar bij die 10 ging het mis. En dus wordt automatisch Juda dan min of meer de erfgenaam. Maar er valt op af te dingen. En zeker in onze dagen, want in Nieuw-Testamentische tijd lezen wij uitdrukkelijk, zeer uitgebreid, dat Juda zelf ongelovig is, het woord en dezelfde Messias heeft afgewezen. En daar houden ze dus op Israël te zijn. Ongeacht of ze hun eigen Joodse staat nou zo noemen, of zichzelf voor Israël uitgeven, dat moeten ze maar doen. Maar ik vind dat ook prima eigenlijk, wat maakt mij dat uit. Maar naar Bijbelse maatstaven, er is maar één Israël vandaag, en dan pas ik hem meteen op het hoogste niveau toe, dat zijn wij. Want wat maakt de gemeente tot gemeente? In hoger mate dat ons de woorden God zijn toebetrouwd en dat de gemeente een priesterlijk volk is en een geestelijk huis en een tempel en een pilaar en vastigheid der waarheid, staat in het Nieuwe Testament. Het wordt in het Nieuwe Testament beargumenteerd met allerlei schriftplaatsen die daadwerkelijk ontleend zijn aan Israël in het algemeen en zelfs aan Ephraim, aan de 10 stammen dus, in het bijzonder. Heb ik dit nog? Tja. Het staat er echt, en ik zelf verbaas me er nog steeds over, hoe vaak het er eigenlijk staat. En hoe duidelijk het er staat, hè, bij gelegenheid. Als de psalmist, in psalm 77, ik roep maar wat, hè, nu. Als de psalmist in psalm 77 vraagt, heeft God zijn volk verstoten? Nee, u dacht dat het Romeinen 11 vers 1 was. Ja, dat is ook zo. Maar in Romeinen 9 tot en met 11 wordt meer geciteerd dan je voor mogelijk houdt, hoor. En dan er ruimte is om een schriftplaatsen, schriftverwijzingen onder te zetten. Dan weet je toch, Romeinen 11, waar die hele kwestie aan de hand is. Hoe zit het dan met de gemeente enerzijds en met het Joodse volk anderzijds? En heeft hij het uitgelegd min of meer en dan zegt hij, heeft God zijn volk verstoten? Toch? En terwijl wij allemaal denken, ja, zegt hij, helemaal niet. En dan moet er dus een boel uitgelegd worden. Hè? Ja. Maar ik begon te zeggen, als de psalmist het vraagt, dat is psalm 77, heb je dat wel eens gelezen? Dat is mooi. Dat is heel mooi. Er is wel een goede reden om het even te noemen, omdat je in de vertaling lees je het makkelijk overheen eigenlijk. Maar er staat er echt in Jesaja, in psalm, sorry, psalm 77 is dat. Psalm 77, dus vers 1 tot en met 10 is de eerste helft van de psalm. Met kommer en kwel, zoals, ik bedoel het eerbiedig genoeg, maar zoals we dat in de psalmen zoveel tegenkomen. Hè? Dus een en al ellende, uit diepte van ellende, weet u wel. En dan komt er nog wat van terecht. En het eind van die 10 versen, dat is de eerste helft van de psalm, daar staat dan vers 8. Zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten? Nou, dat is Paulus' vraag in Romeinen 11, vers 1. Heeft God zijn volk dan verstoten? Zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten? En dan nog een keer. En voortaan niet meer goedgunstig zijn? Nog een keer. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Nog een keer, heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Nog een keer, heeft God vergeten genadig te zijn? En nog een keer, heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Staat de 6 keer, dezelfde vraag. Met andere woorden, zo ziet het eruit. En wij zouden waarschijnlijk zeggen, ja, net als in Romeinen 11 vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Ja, maar het was niet zo. En het antwoord is, de reactie is, vers 11, daarna zei ik, dit krenkt mij. Dat is een plechtige woorden, maar ze betekenen, ik word er zo ziek van. Staat er echt hoor, ik word er ziek van. Dit krenkt mij, ik word er krank van, jazeker, ja. Dit krenkt mij, de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Maar als je het nazoekt, zal blijken dat er staat, verwisseld. Dat wil zeggen, veranderd, maar in de zin van verwisselen. Heb je dat? Dat is wat er staat. Hij verwisselt. En dan ineens wordt het verhaal positief. Ik zal de daden des Heren gedenken, ik zal gedenken uw wonderen van ouds. En wat het maar wezen mag, verder ga ik hem nou niet lezen. Maar het gaat maar om dat idee, houdt het daar op ergens? Nee, het houdt niet op, de lijn gaat ergens anders verder. En dus, waar het met de 10 stammen fout loopt, gaat de lijn verder met de 2 stammen. Die erven de naam Israël en de titel en God doet zijn werk via hen. En waar het daar fout gaat, gaat het verhaal weer omgekeerd worden. En gaat het weer terug naar die 10 stammen. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. En staat het Joodse volk buitenspel. En aan het eind van onze bedeling staan de 10 stammen weer buitenspel. Begint het verhaal overnieuw. En dus weer bij Juda. Heb je hem gevolgd of was ik... Was ik iets te snel? Hè? Oké, nou anders maak ik het nog iets ingewikkelder. Het is nog ingewikkelder. Dit klopt. Maar er is nog iets, want het ene was... Israël zal altijd Gods volk zijn. Zou altijd Gods volk zijn. Is dat dus ook vandaag nog? En dat betekent dat als het met ene spoor fout loopt... dan wordt het overgezet naar het andere. Dat is verwisseling. Dan worden die armen weer eens gekruist en weer teruggedaan... en weer eens gekruist, weet u wel. Met dank aan Genesis 48. Hè? Bijvoorbeeld... Vele laatsten zullen de eerste zijn, en vele eersten de laatste, en wat het maar was allemaal. Maar je hebt nog zo'n belofte, die heeft betrekking, maar niet op het volk, maar op dat eeuwige koningshuis. Stop ik, wat zal ik zeggen? Van Juda, ik had het kunnen zeggen van David, het is niet helemaal hetzelfde, maar van Juda... En het waren ook 2 sporen. En die werden ook verwisseld. Namelijk die van Peres en Zera uit Genesis 38. Die werden onderweg ook verwisseld. En in, binnen datzelfde kader ook dat van David. Dat was erin betrokken. En uiteindelijk, en dat is de meest herkenbare als u mij vraagt... maar dan moet je goed die 2 registers lezen in Matthäus 1 en Lucas 3. Zelfs van David wordt het verwisseld, want de lijn gaat via Salomo... maar die loopt dood, waarna die alsnog overspringt naar de lijn van Nathan, zijn broer. Maar dat is niet voor het eerst dat zulke dingen gebeuren. Wat ben je dan? Gods belofte houden stand. Het lijkt fout te lopen... Maar het gaat toch goed. Men, hoe kan nou opkomen? Ja, dat is gewoon omdat men dan denkt kennelijk... wij zijn het uitverkoren volk. Dat kan niet misgaan. God heeft beloften gedaan. Hij moet ze gestaan doen. En zo zei men in de dagen van Jeremia... de Heer zal dus Jeruzalem redden. Wat Jeremia ook beweert. Want Jeremia beweert het tegendeel. Maar de Heer, we zijn het volk van de Heer en dus we zijn het uitverkoren volk. De Heer zal ons redden, zal Jeruzalem redden enzovoort. En in onze dagen zijn er velen die dat ook roepen. Niet alleen onder de Joden, maar zelfs onder christenen. Maar zo simpel ligt het niet. Het is zelfs nog ingewikkeld, weet u nog? Men zei, wij zijn Abraham's zaad. Toen werd er gezegd, ja, maar God kan zich zelfs uit die stenen Abraham's zaad verwekken. Ik denk dat het bewijzen van spreken was. Maar het betekent in ieder geval, God is niet afhankelijk van de mens. Er zijn nog een paar andere methoden. En God werkt nou helemaal zo. Dat ondanks de mens voert hij zijn beloften uit. Ondanks de actie van de tegenstander, wie dat ook mogen zijn. God komt tot zijn doel en blijft trouw aan zijn beloften. Die dankzij de mens of dankzij Israël, maar ondanks Israël. Er zijn van de belangrijke waarheden die in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd worden. Hetzelfde zullen die koningen uit het huis van David gedacht hebben. Wie het maar allemaal waren, ook alweer na, koning Josia. Die koningen achter hen volgens nog in Jeruzalem die elkaar in hoog tempo afwisselden tot aan Jechonias en inclusief Zedekia dan bovendien nog aan tent. Dat was dan historisch de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem. Ze zullen gedacht hebben, God heeft ons beloofd. Dat er altijd iemand uit het huis van David over Israël zou regeren. Het moet goed komen. En ik kan doen wat ik wil, want God heeft zijn beloften gedaan, onvoorwaardelijk. En toch ging het verkeerd. En wat de Heer deed, was dat koningshuis overplanten via de vrouwelijke lijn, maar niet in het koninkrijk overplanten naar de andere tak uit Juda, zodat de scepter van Juda in de eerste plaats niet zou wijken, maar bovendien dat het huis van David gecontinueerd zou worden. En in Paulus in Romeinen 9, die zegt gewoon, want nou zeg ik het heel kort, als u het niet begrijpt, sorry, dat hoeft ook niet, maar misschien begrijpt u het wel, dan is het mooi. Paulus legt daaruit dat wat in het verleden gebeurd is, namelijk de overdracht van de troon van David van Jeruzalem naar Ierland, en dus van de twee naar de tien stammen, dat precies datzelfde in onze dagen gebeurt, waarbij de zaligheid van de twee stammen naar de tien stammen wordt overgeplaatst. En dat is de tweevoudige toepassing van het verhaal van die twee vaten uit één klomp leem. Een vat ter onere en dan meteen een vat ter ere. Het ene vernietigt, het andere gebouwd. En het is in het verleden gebeurd, na de ondergang van Jeruzalem en het Davidische koningshuis onder Juda, onder de twee stammen. Het is overgeplaatst naar de tien stammen. Het staat allemaal in de Bijbel. Ik vertel het nu heel kort, te kort. Maar ja, het is natuurlijk niet echt ons onderwerp, dus vooruit maar weer. Maar dat is toen gebeurd. En datzelfde beeld haalt Paulus aan in Romeinen hoofdstuk 9. En hij past het toe op ons vandaag. Maar impliciet betekent dat ook vandaag de zaligheid van de twee stammen naar de tien stammen is overgegaan. Het is toch Israël? Kun je wel weggeredeneerd hebben. Kun je wel uit je Bijbel gehaald hebben. Uit de historische kanon verwijderd hebben. Zo van dat willen wij niet weten. Maar ja. Staat wel in de Bijbel en God heeft het ons geopenbaard. En wij hoeven ook niet moeilijke dingen te bedenken om er onderuit te komen. Zo van, God heeft wel beloften gedaan, maar ja, God is God, die hoeft er zich niet aan te houden, enzovoort. En als de mens niet zich weet te gedragen, waarom zou God die mens zegenen? En dan zeg ik, nou, omdat God het beloofd had. En dan zeggen we, ja, maar dat hoeft u niet te doen. Je kunt, En dan staat toch de persoon en het werk van God als zodanig ter discussie. Maar dat is nou juist waar het in heel de heilsgeschiedenis om gaat. De demonstratie van een God die betrouwbaar is. En die doet en bij machten is om te doen hetgeen hij beloofd heeft. En aan ons, als eerstelingen van het nieuwe verbond. Als wedergeboren mensen worden volgens Efeze 1 de verborgenheden geopenbaard. De verborgenheden van zijn wil namelijk. En we worden ingeleid in deze oud-testamentische dingen. Die dan ineens daadwerkelijk tot leven komen. Nou, dan probeer ik toch maar gauw terug te gaan naar Hosea hoofdstuk 10. Was inleiding lang genoeg. Oordelen over die tien stammen. Maar u weet hoe het is. De bekende regel is dat als er aangekondigd wordt een oordeel, dan volgt daar gewoonlijk ook nog even bij de belofte van toekomstige zegeningen. Dat zijn we, daar zijn we mee vertrouwd in verband met Juda. Zo van oordeel over Israël, namelijk het Joodse volk. Maar niettemin zal het in de toekomst alsnog hersteld worden. Maar iets dergelijks speelde zich veel eerder af met de tien stammen van Israël. Oordeel over de tien stammen van Israël. En het is al hersteld geworden. Dat is al zo lang geleden dat er nu inmiddels al bijna niks meer van over is. In de praktijk. Maar vrucht heeft het gedragen. De vrucht daarvan is de gemeente in onze tegenwoordige tijd. God verwisselt namelijk. Hij verandert, heet dat. Hij verwisselt, stelt de een in de plaats van de ander. En dat is waar het over gaat. En dus, God zal dat oordeel brengen, uitverkoren volk of niet. Het is maar een deel van het uitverkoren volk. En God heeft dus een alternatief. En ook de Joden zouden zich dat bewust moeten zijn, eigenlijk, in onze dagen. Maar ja. Er staat in vers 11, vandaar waren wij gekomen, Hosea 10 vers 11, dewijl Efraïm een vaas is, gewend gaarne te dorsen. U weet hoe het is, werk op het land hoe dat komt, iemand heeft het me ooit uitgelegd, maar ik ben vergeten hoe het zat. Wij doen het met paarden ervoor. Nou ja, lang niet meer, wij zetten er een tractor ervoor of zoiets. Voor de ploegen, voor de eg en wat het maar was allemaal. Maar dat is een beetje gek eigenlijk. Want over de hele wereld wordt het gedaan met runderen. U weet wel, van die karabouwen ervoor, weet je, die grote zware runderen met zo'n Harley Davidson stuur op de kop en zo. En wij doen het met paarden, wat een beetje gek is. Ons Nederlandse woord voor paard, nee, ons Engelse woord voor paard, horse, dat betekent ook eigenlijk, in het Hebreeuws betekent het ploegen. Maar dat is idioot. Want je hoort met een paard niet te ploegen. Een paard in het Hebreeuws heet dus ook niet een horse, maar heet een soes. Ja. Dat is een heel ander ding, ja. We zijn er een beetje mee in de war. Maar dat runderen, ploegen, de grond bewerken, dat het dieren zijn die kracht moeten leveren, dat moet u even weten. En wat er staat is, Efraïm is gewend gaan te dorsen. Dat wil zeggen, is opgeleid om te dorsen. Want ergens aan wennen, dieren moet je ergens aan laten wennen. Als je paarden moet opleiden, die moet je opleiden zodanig dat ze eraan wennen. Dat ze eerst een zadel dragen en daarna dat er iemand op gaat zitten. Dan heb je nog van die beesten, die kun je wel oprijden, maar je kan ze niet voor een kar spannen. Dat kan wel, maar ze weigeren zo'n kar te trekken. En andersom, ze moeten eraan wennen en sommigen wennen er nooit aan. En zijn dus niet te temmen. Zo is het toch, broeder, of niet? Ja, ja. Ik zie iemand glunderen. Ja, zo werkt dat. Dat gaat niet vanzelf. Ze worden niet zo geboren. Dat is met mensen trouwens ook zo. Sommige mensen kunnen ook geen kar trekken. Die kunnen er alleen op springen. En sommigen kunnen de kar duwen. Maar trekken is weer een ander ding, hè. Maar goed. En maar terwijl Israël Efraïm een vaas is gewend gaan te dorsen. Dan moet het beest zo'n dorswagen trekken, heet dat, hè. Ja. Zo ben ik over de schoonheid van haar hals gegaan. Dat wil zeggen, heb ik haar, weet zo'n ding, een juk opgelegd. Het beest ingespannen. Ik kreeg een juk op de nek gelegd. Ik zal Efraïm bereiden. Dat wil zeggen, gebruiken tot mijn dienst. Maken tot mijn slaaf, tot mijn personeel. En dat geldt ook voor Juda trouwens. Want u weet, in Hosea vind je af en toe Juda, maar op een zijlijn. Want dat is al gezegd over Israël. Maar voor Juda geldt het uiteindelijk ook. Want Jacob zal voor zich eggen. Dat wil zeggen, de Heer zegt, maar ik zal het inderdaad in mijn dienst stellen. Wat ik er ook al moet doen. Ik zal dat juk dragen. Want het punt is dat dit uitverkoren volk zich daarmee niet alleen maar een erebaantje gekregen heeft, hoewel het eervol is om een koninklijk priesterlijk volk te zijn, maar het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Een bepaalde dienstbaarheid, uiteraard. En die zegt, dat zal ik doen. Ik zal het daarmee ondergeschikt maken. Zaai u tot gerechtigheid. Heb je ook zo'n Bijbel waarvoor het woord gerechtigheid een beetje een grote spatie staat, of niet?
Ja.
Ja, dat komt omdat er om stond. En dat hebben ze later gecorrigeerd. Zaait u in ongerechtigheid. Wat? Staat wel ongerechtigheid. Ja, dat is een misverstand. Er moet staan, zaait u in gerechtigheid. Hetgeen bewezen wordt door die Bijbels met die grote spatie erin. Hè? Was die twee lettertjes eruit gehaald hebben. Toen werd het blanco. Ja. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland, terwijl de tijd is de Heere te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. De strekking van het, wat er precies staat is moeilijk, maar de strekking van het vers is tamelijk eenvoudig. Dat wil zeggen braakt u een braakland, wil zeggen dat het land bereid wordt. U weet wat een braakliggend land is, hè? Dat is een land waar niks mee gebeurt. De echte betekenis is dat het land helemaal geschikt gemaakt is voor bewerking. En dat zal dan nog eens een keer komen. Maar daartoe wordt het geploegd en geëcht en wat het allemaal maar is. Het wordt geëgaliseerd. Want dat braak liggen betekent eigenlijk, of braken, dat betekent eigenlijk recht maken, vlak maken, egaliseren. Zo liggen de landerijen bij ons in de polder erbij, heel de winter door. Het is allemaal klaargemaakt, maar er gebeurt niks. Je ziet er niks, alles is zwart. Prachtig, pracht van een provincie woon ik in, hoor jongens. Ah. Kom maar. Braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Heere te zoeken totdat hij komen. Alles eruit en daarna begint het hele verhaal gewoon overnieuw, is eigenlijk het idee. En van voren af aan weer beginnen. En dat zou de Heer doen. En daarom maakt hij hier een end aan het nationale bestaan van Efraïm, nog steeds onder de naam Israël. Zou klaar zijn om de Heer te ontvangen. En daarom kwam er ook inderdaad een totaal nieuw begin later. Met name in de dagen van de eerste komst van Christus, om zo te zeggen, toen ze geconfronteerd werden alsnog met het evangelie en dat in de ballingschap. Maar zolang alles kwijt waren wat er ooit was, zal ik maar zeggen, en daar begon het hele verhaal als het ware overnieuw. En dat is de strekking van het vers. Gij hebt goddelooslijk geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten, want dit bewerken van het land geldt als de uitbeelding van de menselijke cultuur. U weet, cultuur is een raar woord. Ze hebben me laatst verteld afgelopen weken, je ontkomt er niet aan, dat onze koningin, demissionair trouwens, maar goed, dat onze koningin erg van cultuur houdt. Maar dat is een beetje een raar woord. Ik denk dat die mensen dat ook niet helemaal begrijpen. Want ja, als je in de tuinbouw zit, dan versta je onder cultuur toch heus heel wat anders, hoor. Dan in de landbouw. Cultuur is eigenlijk gewoon dat wat mensen voorbrengen. Het heeft iets van doen met samenleving eigenlijk. Met wijze van doen. Met methodieken enzovoorts. En soms wordt dat toegepast op het begrip kunst, wat de mens allemaal zo wel kan voortbrengen. Maar iets als landbouw heet ook de grond in cultuur brengen. De heide ontginnen, we zijn weer in Drenthe, hè? De heide ontginnen enzovoort. Zodat je dan geen heidenen meer hebt. Dat heb ik van mijn grootvader nog geleerd. Klein Haneveld, hè? Die zei, een heiden, dat is een heidenbewoner. De statenvertalers hebben het woord gebruikt om ter aanduiding van iemand die buiten de cultuur staat. Een barbaar dus eigenlijk. En zo, dat betekent het woord nog, want wij hebben het wel eens over een hutje op de hei. Hè? In een hutje op de hei, daar bedoelen we mee iemand die zich van niets wat aantrekt. Van heel de samenleving en dus van de cultuur niet. Dan heb je dat woord weer. Enzovoort. Hè? Maar het bewerken van het land, in wezen is dat wat de mens doet zijn leven lang. Onder het motto, hij is uit de aarde aards en hij keert uit de aarde weder. En terwijl hij hier op aarde leeft, moet hij leven van wat de aarde voortbrengt. En de eenvoudigste vorm daarvan is simpele landbouw. Ploegen, erren, zaaien. U weet wel. En wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En wie, wat was het ook weer? Wie wind zaait, zal storm oogsten. En het woord saaien hebben we al lang vervangen door investeren. En denken dan, als je ergens in investeert, brengt het vanzelf rendement op. Komt vanzelf op. Omdat men abusievelijk denkt dat geld een levend iets is. Ik kwam net langs de SNS-bank. Ja. Toch maar weer.
We zijn allemaal een beetje eigenaar.
Ja, hè?
Ja, de staat wij zijn de staat.
Ja, dat is prachtig. We hebben er allemaal eerst geld in gestoken. Dat zijn we kwijt. En dan moeten we alsnog betalen om het faillissement op te vangen. Ja. Wij mensen, wij laten ons ook maar onderdrukken, de Nederlanders. Jongen. Nou, laten we het er niet over hebben. Gij hebt goddeloosheid geploegd en verkeerdheid gemaaid. Jullie cultuur, jullie wijze van onze samenleving, wat er was, Wij noemen het ook wel eens beschaving, maar dat vind ik wel een erg overdreven term, hoor. Het deugde gewoon niet. En jullie hebben dus de vrucht der leugen gegeten. Dat is het resultaat. Want gij hebt vertrouwd op uw weg. Op je eigen methodieken, die vandaag uitgebreid bedacht worden, dat weet u toch, hè? Allerlei methoden en methodieken. En gij hebt vertrouwd op de veelheid uw helden. Diegenen die het moesten doen. En die, daar geef je dan ook een bonus mee. En, hoe dan maar. Bonus? Bonus, oh. Ja. Nou goed. En op de veelheid uw helden. Vertrouwd op eigen kracht en je eigen methodiek. Ik kan me dus erg opwinden. Vanwege het feit dat wij als gelovigen tegenwoordig gebracht worden onder dat soort principes. Hè? Onder methodieken die ze nou weer uitgedacht hebben met betrekking tot kerkbouw. Ik bedoel niet het gebouw, maar de gemeente als zodanig. De opbouw van plaatselijke gemeenten, de organisatie ervan en de doelstellingen daarvan en hoe je die moet bereiken. Kortom, gewoon het management natuurlijk vanuit de wereld. En in de wereld werkt het ook al niet. Er gaat ook alles failliet, dat weet u toch? Dan wordt het groter en groter en groter. Let nou op, mensen. Alles wat groter wordt, spat vanzelf uit elkaar of valt vanzelf in elkaar. Eén van de twee. Je moet niet groot willen worden. Het is riskant. Het gaat een poosje goed. En dan... Hop. Dan is het weer over. En dat is wat de geschiedenis ons leert sowieso. Ik vind het zo'n naïeve gedachte altijd maar. Het moet groter. De snelste manier om het groter te maken is de kleinere dingen bij elkaar gooien. Weet je wel, alles bij elkaar. Fuseren. Wordt ook groot, maar daarna valt het zelf weer stukken uiteen. Dan kun je op wachten. Nou ja, binnen één generatie gebeurt het wel. Dus je kan erop wachten. Maar het is zo dwaas allemaal. En u weet, dat is het beginsel, het Bijbelse beginsel van het zuurdesem. Groeit vanzelf min of meer. Nou ja, er is een aanzetting aangegeven. En dan groeit het. En dan valt het vanzelf in elkaar. Op den duur. Het is mij nooit gelukt een cake te bakken vroeger. Ik ben er ook snel mee opgehouden. Het ding zakt af. Nee, laat maar zitten. Maar dat is waar het over gaat. Dat is het menselijk bedrijf. Altijd geweest. Tot men leert bescheiden te zijn en vergenoegd te zijn. Maar dat woord kennen wij niet meer. Daarom gebruik ik het met opzet. Om vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. En dat kan lang goed gaan. Ja. In ieder geval, men heeft vertrouwd op zichzelf. Waar men had moeten vertrouwen op de Heer. Want al die zogenaamde natuurwetten zijn zeer betrekkelijk. Zijn wel bepaalde beginselen actief in de wereld als zodanig, zoals bijvoorbeeld in het klimaat. Nee, dat is weer te groot gegrepen. Zoals bijvoorbeeld in het weer. Laten we het eenvoudig houden. Maar u weet, er is niks zo onbetrouwbaar als het weer. En toch is daar bepaalde beginselen onderworpen. Dus, je moet jarenlang studeren hoor, om er iets van te snappen. En als je het dan snapt, wat kun je er dan mee? Weer les ingeven, ja, dat is waar, ja. Weer les ingeven. Maar daar blijft het ook bij, want in de praktijk heb je er natuurlijk helemaal niks aan, hè. Als je er wat aan had, dan liepen de spoorwegen wel op tijd, hè. En dat soort dingen meer. Toma, gij hebt vertrouwd op uw eigen ideeën, maar er zijn dingen die onttrekken zich nou eenmaal aan de menselijke waarneming. En sommige dingen zijn helemaal niet zo wetmatig als wij denken. Die worden bepaald door toeval, dus dat is ook al het zwakke punt. En in hoogste instantie, en ik spreek nu heel in het algemeen, het wordt bepaald door God zelf. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat hij zorgt voor het weer, elke dag. Om zo te zeggen. Maar in het algemeen geldt dat wel. Dat wil zeggen, hij is degene die daar boven staat en die beloofd had aan een volk dat aan hem trouw zou zijn, in zijn eigen land trouwens ook al in. Hij zei, dan zal ik zorgen voor de vroege en de spade regen. Dan zal ik zorgen dat het land op tijd zijn vrucht voorbrengt. En oh ja, in het zesde jaar zal ik meteen voor 3 jaar laten produceren. Nou, waar blijf je dan met Wageningen? Met je landbouwhogeschool? Ik bedoel, Hè? Ja, je kan beter bij de studie gaan doen, broeder. Dat is waar. Dat is een paar straten verderop. Maar, Tonne. Ja. Gij hebt vertrouwd op uw weg en op de veelheid uw helden. Maar de Bijbel zingt de lof van de wegen Gods. Hoe onderzoekelijk zijn die oordelen, ondergrondelijk of onnaspeurlijk uw wegen. En de Heer zei, luister naar mij, want mijn wegen zijn hoger dan de uwe, enzovoorts. En dan zal ik het je vertellen. Maar daar zit het probleem, hè? Ja. Maar ze vertrouwen op zichzelf. Nou, dat moet fout gaan. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken en al uw vestingen, dat wil zeggen uw vaste plaatsen, die zo betrouwbaar leken, zullen verstoord worden, gelijk Salman Bet Arbel verstoorde ten dagen des krijgs. De moeder werd er verpletterd met de zonen. Nou, dat vers kunt u nog promoveren. Dat heeft nog niemand ooit gedaan. Want men kan het namelijk helemaal niet terugvinden waarnaar hier verwezen wordt. Het zal wel naar een stuk geschiedenis zijn, maar die geschiedenis is ons onbekend. Waarnaar je natuurlijk wel... Er zijn wel suggesties van zo van die Salman, dat is dan de koning van Moab enzovoorts, en een tijdgenoot van Hosea, en toen kwam Salmanasser, en de Assyrische generaal, een later koning, die Arbela veroverde. Ja, dat zal wel, maar Bet Arbel is ook onbekend, dus wij weten het gewoon niet. Doe maar. Maar kennelijk is er, en was het bij de Israëlieten in die dagen ook bekend, was er ooit zo'n stad verpletterd geworden. Totaal verwoest en uitgemoord, blijkbaar. En is dergelijk zou met het tienstammenrijk waarover het hier gaat ook gebeuren. En dat lijkt mij eigenlijk wel voldoende. Alzo heeft Bethel uw lieden gedaan, vanwege de boosheid uw boosheid. Bethel. Maar de verwijzing is uiteraard niet alleen maar naar Bethel. Trouwens daarmee naar Bet-Aven of Aven, dat in vers 8 al genoemd was. En dat in ieder geval een van de plaatsen was waar de gouden kalf was en waar Baal werd aanbeden enzovoorts. Een van de religieuze centra van het land. En de dienst aan de afgoden. En dat brengt het u. Alzo heeft Bethel uw lieden gedaan. Zover brengt de afgoderijen. Vanwege de boosheid, uw boosheid. Israëls koning is in de dageraad ten enenmale uitgeroeid. Of zal worden uitgeroeid. En onder dageraad is trouwens ook gewoon te verstaan in de duisternis. Want dat woord dageraad betekent toch eigenlijk maar gewoon het zwarte, hè. Dageraad is shachar. Maar shachar heeft niet de betekenis van het licht gaat op. Het heeft de betekenis van het is diep duister. Het is het laatste deel van de nacht. Een Jood heeft mij uitgelegd. Dat is de tijd waarop het mens het zwakst is. U weet wel, van middernacht tot morgens zonsopgang. Die tijd, dat is de tijd waarin de meeste mensen sterven. Maar ja, dat was nog voor de uitvinding van de automobiel. Dan wel de tram. Maar dan is de mens het zwakst. En het is bovendien dus ook de tijd waarop de meeste mensen geboren worden. In de ochtend, voor de ochtend, morgens vroeg. Maar het is eigenlijk omdat het de tijd is van de zwakheid van de mens. De duisternis, het holst van de nacht, enzovoorts. Nou ja, en als zover is, staat hier in die dageraad, in dat shachar, in dat zwarte, want zo wordt de term bij andere gelegenheid vertaald, zal de koning van Israël worden uitgeroeid. Waarom ook niet? De belofte die God gedaan had, was aan David dat altijd iemand uit het huis van David, die immers al uit Juda was, dat altijd iemand uit het huis van David op de troon over Israël zou zitten. Maar u weet dat na de dood van Salomo heeft er over het tienstammenrijk, over het rijk der tienstammen, nooit een koning uit David geregeerd. Het begon meteen met Jerobeam uit, waar was hij uit? Uit Uit Efrem, inderdaad, ja, uit Jozef, Efrem. Ligt tamelijk voor de hand. Maar je hebt tot aan de wegvoering en Assyrische ballingschap 7 verschillende koningshuizen gehad. Zoals het in Egypte ging. Er kwam gewoon iemand en die sloeg de koning dood. En dan zei hij, ik ben koning. En daarna werd hij opgevolgd door zijn zoon. En die zoon, totdat hij een keer werd om zeep geholpen. Zoals dat zo gebruikelijk is in de gang van zaken. In de politiek, bij de mensheid. Hè? Ze kwamen nooit op het idee, laten we een ceremonieel koningschap ervoor maken. Zeiden, laten we de koning uitroeien, dan word ik koning in die plaats. Het was iets eenvoudiger te begrijpen allemaal, overigens. Maar toen. Maar zo is het gegaan. Dus waarom zou er geen einde komen aan dat koningschap binnen die 10 stammen? Vergis u niet, een deel, maar ik denk in zelfs een groot deel van Israël. Dat wil zeggen van dat volk wat afstanden van Abraham, Isaac en Jacob, maakte zelfs niet deel uit van het 10 stammenrijk. Ook niet van de 2, die waren gewoon reeds lang geëmigreerd. Waar waren ze naarheen geëmigreerd ook alweer? Naar Australië, naar Canada dan. Zuid-Afrika wilden ze iets, dit was niet heel serieus, niet heel serieus. Maar Noord-Amerika bijvoorbeeld, dat wel, naar West-Europa. Want ze bevoeren de hele wereld in die dagen. Onder de naam Phoeniciërs, want Phoenica is de Griekse naam voor heel de oostkust van de Middellandse Zee. En niet alleen maar voor het middelste deel of het noordelijke deel. Ook voor het gebied waar Israël lag, zal ik maar zeggen. Van vandaag met de haven Jaffa, weet u wel. Waarvan die grote schepen uitvoeren de hele wereld over. Dat deden ze. En ze vestigden kolonies. Ja. Columbus was toch wel enigszins verrast, hoor. Toen hij aan de andere kant van de oceaan kwam. En toen zeiden ze, Columbus ontdekte Amerika. Ja. Iets naïvers kan ik me niet eens voorstellen. Want wat vond hij daar? Mensen die hem voor geweest waren. En die daar woonden. Al generaties lang. Hoezo ontdekte hij Amerika? Dat hebben anderen ver voor hem gedaan. En niet maar incidenteel met 1 bootje. Hebben die nog? Dus ze zijn de hele wereld overgezworven. Met name die Israëlieten. Maar goed, ik moet daar niet meer over zeggen. En voor een deel woonden ze inderdaad al in West-Europa. En zeker op de Britse eilanden zoals we die kennen. En een koningshuis was daar ook. Uit Juda. Alleen niet uit het huis van David. Maar wel uit Juda. Niet uit Peres, maar uit Zera. Genesis, wat was het? Genesis 38 enzovoort. Wij kennen die geschiedenissen nauwelijks. Ze staan niet in de kinderbijbel, maar daarom. Ik vertel het af en toe maar eens even zonder tussen neus en lippen door. Hè, hoe dat dan eigenlijk zit en hoe het werkelijk gegaan is. En dus, er stond niks in de weg voor de Heer om een eind te maken aan dat 10 stammenrijk. Inclusief de eventuele koning, wie dat maar geweest mogen zijn. Daar in het beloofde land. Dat is niet de uitroeiing van Israël. En het is ook niet in strijd met de beloften die God gedaan had. En daar gaat het maar om. En ik denk dus dat zij die beloften claimden en zeiden, ja, maar wij zijn, dat is herrenvolk. Ik zei het toch niet over de Joden. Want dan moet ik me bedwingen, dat mag ik niet in Duits zeggen dan. Maar nee, dat is verboden, maar schijnt het. Maar ik zei het over de 10 stammen van Israël. U weet wel, de arrogantie van de blanken, die bestaat nog hoor. Zeggen wij zijn de, weet je wel, ons kan niks gebeuren. Ja, dat kan wel hoor. En de Heer bracht een oordeel over hem, zo zonder meer. Het was zo trouwens ook historisch gezien zeer verstandig geweest zijn om te vertrouwen op de Heer. Want als je dan met je volkje aan het zwerven bent, zal ik maar zeggen, misschien wel 40 jaar, misschien wel door een woestijn, weet je veel. Maar als je op zoek bent naar levensruimte, ik moest even het Duitse woord vermijden, sorry. Als je op zoek bent naar levensruimte, dan vestig je je toch zeker niet daar in Phoenicië. Dat wil zeggen aan de oostkust van de Middellandse Zee. Nee, dat leggen ze je altijd uit. Hoe dat nou komt dat Jeruzalem dan weer door die en dan weer door die veroverd werd. Het is een beetje komisch, het verhaal, hè. Je hebt twee grote machten, misschien drie inmiddels, maar toen in ieder geval twee. Dat was die Oosterse macht, die Aziatische macht van Mesopotamië en wat het maar was. En de andere was daar in het zuiden, dat was Egypte, dat oude, sommigen zeggen het oudste wereldrijk ooit. En die twee die stonden elkaar naar het leven, want ze waren elkaars natuurlijke vijanden, om zo te zeggen. Maar als die Egyptenaren naar Mesopotamië wilden, dan trokken ze door het gebied van de Filistijnen en dan even langs Jeruzalem naar het noorden, via de, hoe heet het ook weer, de Via Maris, weet u wel. Een van de oudste wegen ter wereld. Die karavaanweg gingen ze dwars door Israël heen en ze wordt naar het noorden. En het noorden bogen ze af zo, bij de bronnen van de Jordaan bogen ze af. Want daar heb je ook de bronnen van de, hoe heet die rivier, de Eufraat enzovoort. Dat wil zeggen, je volgt de dal. Dan heb je in ieder geval ook water en dan is het terrein niet zo geaccidenteerd. Dat je heuveltje op, heuveltje af moet. Want daar word je maar moe van, hè. Je volgt die dalen dus. Het zij langs de Middellandse Zeekust, het zij door het Jordaandal. Nou ja, dat doe je dat. Dus je komt voorbij Jeruzalem en in het voorbijgaan veroverden ze eerst Jeruzalem. En onderwierpen ze de Israëlieten, al in de dagen van de Richteren enzovoort. U weet wel, gedoe allemaal, hè. Er kwamen weer die vijanden. En andersom, als die met legers uit Mesopotamië, Babel of Assur of wie maar waren, de Elamieten of die uit het noorden, dat waren de Elamieten, wie uit het noorden, Syrië, die gingen naar Egypte toe en dan, op de kwamen ze uit het noorden weer voorbij. Dus of ze kwamen uit het noorden of ze kwamen uit het zuiden, maar zolang er geen vrede was tussen die grootmachten en die elkaar tegenstonden, zat Israël daar gewoon ertussenin geklemd. Er ging altijd wel, daar ga je niet wonen, met je volk. Als je verstandig bent, wat doe je dan? Dan trek je weg naar het noorden, de Caucasus over, langs de Zwarte Zee, ga je naar wat nou Oost-Europa is, zal ik maar zeggen, naar de steppen. En daar vind je dus inderdaad de skieten die ze dan min of meer verzamelen in de open spaces. Open space, dat is een Amerikaanse term, dus ook niet toevallig. Maar in de wide open spaces, onder het motto Don't Fence Me In. Ken u dat liedje, Don't Fence Me In? Dat is van voor uw tijd. Je kan doen wat je wil, maar don't fence me in. Zet geen schutting om me heen, letterlijk. Want we moeten de wide open spaces hebben, enzovoorts. Hè. Nou, dat deden ze dus. En de andere categorie ging helemaal naar West-Europa, Iberia. Dan kom je aan de einden der aarde. Het heet trouwens ook zo, daar, hè. Einde der aarde, Finisterre enzovoort. Sommigen gingen nog verder naar de Britse eilanden. Daar heet het nog steeds zo. Maar dan is Land's End langzamerhand. En de eilanden, zo van lekker onbereikbaar. Laat ze het op het continent maar uitzoeken. En we worden ook geen lid van de Europese... He? Nou ja, misschien dan wel, dat is goed voor de handel, maar dan toch niet de euro. Dat is Britannië. Oh, ze zijn allergisch voor het continent. Dan zijn ze bedreigd, laat ze maar lekker op een eiland zitten. En gelijk hebben ze, denk ik wel eens. Als je het welzijn van je volk zoekt, zorg dat je uit de buurt bent. Vandaar dat er vandaag mensen niet alleen vandaag bedoel ik, maar tegenwoordig mensen vanuit Nederland emigreren naar Nieuw-Zeeland of all places. Heb je wel eens gezien waar Nieuw-Zeeland ligt?
Mooi,
daar kom je echt nooit toevallig voorbij. Dat is volstrekt onmogelijk. Als je nou praat over een uithoek, over een achterhoek, zeg maar. Natuurlijk kun je nog verder weg, dan zit je op die Melanesische eilanden. En hoe ze allemaal maar heten, in de Stille Oceaan. Die vind je helemaal nooit meer terug als je er niet voor doorgeleerd hebt. Maar Nieuw-Zeeland, ja, dat is wel... Lekker een eind uit de route. Laat ze het in de wereld maar uitzoeken. Wij zitten hier lekker ver weg op een eiland. En gelijk hebben ze. Zo gingen die dingen. Maar in Israël. Ja, in dat land valt niet te leven. Ezechiël zei ervan: het is een land dat zijn inwoners opeet. Ja. En er zit maar één ding op. Vertrouwen op de Heer. Onderwerping aan de Heer, aan de God van het land. En die zal dan voor je zorgen. Maar ik denk dat er waren die dat allemaal heel goed in de gaten hadden. En zeiden, nou ik neem het risico niet. Wegwezen Heer. Dan maar geen uitverkoren volk. Dan maar niet die verplichtingen. Geef me de vrijheid. En dat is dus wat daadwerkelijk gebeurd is. Maar dat betekent ook dat zo zonder meer een einde gemaakt kon worden van Gods wegen aan het tienstammenrijk. Dat was niet het eind van Israël of zo. Want er was altijd nog een ander rijk met de troon van David. In die dagen althans was het er nog. En voor de rest, een groot deel van Israël bevond zich ergens anders. En zou verzameld worden overigens ook weer. Omdat God er zijn werk aan zou doen. En dat gaat over het begin van onze bedeling eigenlijk. Hè? Hoofdstuk 11 begint met... Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Die tekst kennen we min of meer, omdat we hem tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar het moet duidelijk zijn dat het hier primair verwijst naar de oorsprong van Israël. Het gaat ook over Israël. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. In tweede instantie heet dat kind zoon. En dat God het kind lief had, tot gevolg dat God dat kind, namelijk die zoon, uit Egypte riep. Het is een parallelisme, die twee zinnetjes zeggen hetzelfde. Ik heb hem lief gehad, namelijk ik heb hem uit Egypte geroepen. En hij wordt genoemd als kind, maar ook als zoon. Nou, ik wil dat begrip zoon zeggen dat het gaat om een erfgenaam. Maar wij ook in het Nederlands hebben moeite met de term erfgenaam. Omdat we het gebruiken voor degene die in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal erven. Hoogstwaarschijnlijk, want het is een kwestie van of het kind oud genoeg wordt, of het dat haalt. En of het zich kwalificeert bovendien. Het moet namelijk bekwaam zijn om te erven. Dat krijg je dan ook nog. Ook bij de Nederlandse wetgeving. Aan de andere kant gebruiken we het woord voor erfgenaam achteraf. Dat wil zeggen, als als het testament geëxecuteerd geworden is, heet dat. Als eenmaal die erfenis vergeven is. Dan vragen we achteraf, maar wie is nou de erfgenaam? Nadat de erflater in kwestie is overleden. Dan is het achteraf. En zo wordt het woord zoon ook gebruikt. Dat is voor velen lastig, maar het geeft mij de gelegenheid om het maar weer eens een keer te zeggen. En ik grijp hem maar meteen weer even. Toen die stem klonk uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Toen was dat nog prematuur. Dat wil zeggen, dat moest nog geregeld worden. Dat moest nog geëxecuteerd, uitgevoerd worden. Betekent dat gewoon, hè? En dat gebeurde pas in de opstanding van de Heer Jezus. Want bij die gelegenheid, zegt de Bijbel, gewoon zwart op wit, werd hij tot zoon gesteld. Want zonen worden als zodanig aangesteld. Niettemin werden ze geboren ooit, maar toen waren ze nog geen zonen. Of ze werden beschouwd van tevoren als dit wordt de erfgenaam. En die uitdrukkingen vind je in de Bijbel dus ook terug. Hè? Hoezeer wij ook verschil maken tussen kind en zoon en al die Bijbeltalen, het zijn er maar twee natuurlijk, Hebreeuws en Grieks, maken het onderscheid. Een kind is nog geen zoon. Moet het later nog worden. Niettemin lees je, en zij baarden hem een zoon. Maar u moet nou weten wat dat woord dan betekent. Ze baarden hem een erfgenaam. Maar het zou toch nog wel even duren voordat hij als zodanig ook zou worden aangesteld. En zo verder. Dat was met de Heer Jezus ook het geval. Dat is met ons het geval. Wij zijn kinderen Gods, niet zonen Gods. Maar wij zullen als zonen Gods aangesteld worden in de toekomst. Zegt de Bijbel, want er staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Maar ook daar is men het onderscheid kwijtgeraakt en heeft men het vertaald met aanneming tot kinderen. Helaas. Hoewel het woord zoon daar staat in de grondtekst. Je moet dus alsnog die begrippen leren. En ook begrijpen dat hoewel een zoon een volwassene is per definitie en een kind bepaald niet, dat toch die termen door elkaar gebruikt worden. Maar als dan het woord zoon gebruikt wordt, grijpt het vooruit naar waar het volk bestemd is, wat de toekomst is. Heb je dat? Zodat Israël hier in dit schriftgedeelte beschreven wordt als een kind. Lees maar even verder mee, hè. Dat wil zeggen, pas in vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Ik heb hem lopen geleerd, zegt de Heer. Het was een kind. Ik heb hem lopen geleerd. En let op dat de naam Israël inmiddels vervangen is door Efraïm, hè? Die de erfgenaam was van de titel van Israël. Hij, maar het had ook ik kunnen zijn, nam ze op mijn of zijn armen. Hij is gewoon de Heer. Hij nam dat kind op zijn armen, leerde het lopen. Maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde en was hun als degene die het juk van een kinderbak oplichtte. Kortom, wat beschreven wordt is dat Israël een kind was en het moest opgevoed worden. En God heeft dat gedaan, heeft zich over dat kind ontfermd. Elders lees je dat nog uitgebreider. Daar wordt gesproken van een baby die eerst dan nog gewassen moest worden en waarvan de navelstreng nog moest worden doorgeknipt. Dat is Jeremia, meen ik, als ik me goed herinner. Maar misschien ben ik zo gauw even abuis. Maar dat wordt ook beschreven allemaal. En het slaat op de uittocht uit Egypte, waarvan ik altijd zeg, nou ja, dat is duidelijk een geboorte. Er waren allerlei weeën, nog in Egypte. En toen vond de bevalling plaats en brak het water. Ik heb het over de Schelfzee. En daar werd Israël als volk geboren. En daar ontfermde de Heer zich over dat volk een snede navelstreng af, want die was niet afgesneden, staat er. En ik waste u en ik wreef u in met zout en hoe het er allemaal maar staat, hè. Dat soort dingen. Maar niettemin, ook bij de uittocht uit Egypte zelf, dat is in Exodus hoofdstuk 4, daar wordt Israël meteen aangeduid als zoon. En strikt genomen, eigenlijk als het er helemaal over gaat, Israël zal pas die zoon zijn in de dagen dat de Messias zijn koningschap openbaart en dat volk onder het nieuwe verbond geplaatst gaat worden. Pas dan zal het ook daadwerkelijk een koninklijk priesterlijk volk zijn. Per slot, in de praktijk zijn ze dat nooit geweest. Hooguit ten dele, maar niet echt. Het is voorbereid geworden, het is opgevoed geworden in fasen enzovoorts. Het heeft stage gelopen, zal ik maar zeggen. En uiteindelijk is het klaar voor de troon, heet dat. Met excuses aan de kroonprins. Maar in Exodus 4 staat dat, hè. Daar staat in vers 22... Dan zult gij, Mozes, tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, wat eigenlijk ook hetzelfde is, want zo'n stelling in de Bijbel is altijd aanstelling in wat wij dan bij gebrek aan goede termen eerstgeboorterecht noemen. En voor ons geldt het ook, en voor Christus geldt het ook, staat er ook, hè? God heeft hem gesteld tot zoon, en gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u aangesteld, dan wel gegenereerd, of hoe je het woord maar vertaalt. En in het commentaar staat, hij is dus geworden tot eerstgeborene alle creaturen. En daarmee ook eerstgeborene uit de dood, een eerstgeborene van een nieuwe schepping, enzovoorts. En het gaat niet over geboorte, het gaat niet over eerst, want ik zei al, dat woord gebruiken wij omdat wij er geen ander woord voor hebben. Begoer, het Hebreeuwse woord, kennen we wel. Het is een specifiek woord, begoer. En als het al iets betekent, betekent het zoveel als de gezegende. Verwant aan Baruch, de gezegende. De apartgezette, de geïsoleerde, de uitgezonderde, de geselecteerde, zoiets. De specifieke. Vandaar dat Jozef heet de afgezonderde zijner broederen. Maar het is gewoon een synoniem voor zijn eerstgeboorterecht. Meer kan ik er nou zo gauw niet over zeggen. Hoeft ook niet, denk ik. Maar Israël wordt hier genoemd. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken. Dat hij mij dienen. Want de zoon is de zoon omdat hij de vader dient. Bovendien, als de zoon de vader niet dient, wordt hij niet tot zoon gesteld. Stelt de vader hem niet aan als een opvolger. Nou goed. En dan, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar het blijft dus, Israël is die zoon. Niettemin wordt het aanvankelijk als kind, zelfs als baby, beschreven. Maar het is de bedoeling dat het tot zoon zal worden gesteld. Het draagt dat. Zoals, nou ja, bij het koningshuis gaat dat ook zo. Prins Willem-Alexander was de eerste aangewezene en vanaf zijn geboorte was hij de kroonprins. En tenzij er wat gekke dingen gebeuren, zou hij zijn moeder moeten opvolgen. Zo is het toch? Ja. En waarom denk ik nou aan Charles? Maar goed, wel. Gekke dingen. Een beetje trieste figuur, vind ik het. Maar toe maar. Ik denk niet dat het ooit wat gaat worden met die man, maar toe maar. Maar nou weer terug naar Hosea 11. Als Israël een kind was, heb ik hem lief gehad en dus mij over hem ontfermd. Kortom, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ik hoop dat duidelijk is dat het over Israël gaat. En dat die hele gedachte van Israël als zoon de hele Bijbel door een rol speelt. Niet altijd met diezelfde termen, maar wij vinden die termen dan toch altijd nog terug. Nota bene, let op, nota bene. Neem er nota van, betekent dat, hè? Neem er goed nota van. In Jeremia 31, dat is dat hoofdstuk, dat beroemde hoofdstuk, waarin een nieuw verbond wordt aangekondigd ter vervanging van het oude. In de dagen dat het tienstammenrijk al lang weg was, meer dan een eeuw ervoor. En waarin een eind gemaakt werd aan het tweestammenrijk in Judea en dus in Jeruzalem. En daar wordt gezegd, er komt een nieuw verbond. En het wordt in de eerste plaats geassocieerd met, dan wel toegeschreven aan, Efraïm. Want Israël is mijn zoon, staat er dan, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Wat twee keer hetzelfde is. Waarbij je duidelijk ook ziet dat onder de naam Israël verstaan moet worden, niet Juda, maar Efraïm. En dus niet primair het tweestammenrijk, de Joden, maar het tienstammenrijk. En als het nieuwe verbond dan aangekondigd wordt, een halve bladzijde verder, dan staat er ook, zie, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En dan ligt toch weer de nadruk op die tien stammen. En zo is het ook, want in onze dagen is dat nieuwe verbond al lang in werking over die tien stammen. Over Juda komt pas in de toekomst. Het is ook de historische volgorde. Lees het er maar in. En daar vind je nog steeds dat eerst geboorterecht. En er staat ook dat Efraïm zich zou bekeren. Kortom, daar is het verhaal van de gelijkenis van de verloren zoon op gebaseerd feitelijk. Want er staat dat Efraïm zal terugkeren, zich zal bekeren en zich zal realiseren wie hij ook alweer was. Zich op de heup zal kloppen en wat het allemaal maar was. En dat is precies wat later toegeschreven wordt aan die verloren zoon, zogezegd. Die op een gegeven moment wakker wordt en zegt, hé. En ineens ziet hij waarin hij verzeild is geraakt en wie hij ook alweer was. En zegt, ik ga naar mijn vader. En ik ben niet waard uw dienstknecht te zijn. Maar vader zegt, je bent mijn zoon. En ik leg de zegelringen wat hij allemaal maar me kreeg. Hè? Het eerstgeborene. Nou, dat is wat in onze dagen gebeurd is. Dat wil zeggen aan het begin van onze bedeling. Maar terug weer naar Hosea 11. Het gaat dus over Israël, die uit Egypte geroepen was. De aardigheid, want ik vind het prachtig hoor, zulke dingen. De aardigheid van de uitspraak is dat die inderdaad wordt aangehaald in Matthäus 2... En ook nergens anders overigens, dat is ook het leuke ervan. Het gebeurt dus heel onopvallend en maar één keer. En nogal op naïeve wijze, denk ik. Ik hoop dat u dat woord wilt begrijpen. Dat wil zeggen op een beetje kinderlijke wijze. Maar niettemin bloedserieus. In Matthäus 2, vers 15, is dat, waar Jozef en Maria en het kinderken, want zo heet dat traditioneel, vluchten naar Egypte tot aan de dood van Herodes. En zij verbleven al daar, vers 15... Ze waren al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden, en die uitdrukking vind ik al die prachtig, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En daar loop je in een heel gecompliceerde situatie, want het lijkt heel naïef. Sommigen lezen het ook als naïef, vooral ongelovigen. Die gewoonlijk zich dan toch met de Bijbel bezighouden. En die komen dan altijd met het verhaal van, nou ja, Jezus was ook maar gewoon iemand, maar ze hebben hem tot Messias willen maken, achteraf. Als degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. En dus hebben ze allerlei dingen over hem geschreven, zodat het lijkt alsof daardoor oud-testamentische profetieën over de Messias vervuld werden. He? Want, en zo lezen ze de uitdrukking op dat vervuld zou worden. En die uitdrukking die komt vele malen voor. Soms ook iets anders geformuleerd dan dit. Maar hier staat het wel erg uitdrukkelijk op dat vervuld zou worden. Waarom gingen ze naar Egypte? Op dat vervuld zou worden. Hosea 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan heb je een paar problemen. De eerste is, hoezo zou het in Hosea 11 vers 1 over de Messias gaan? Want het ging over Israël. Die kan je niet missen. Het gaat over Israël. En punt 2. Sinds wanneer zou de Heer Jezus dingen moeten doen opdat de schrift vervuld zou worden? Ik probeer het uit te leggen. Dat betekent dus dat de zin van die gebeurtenissen slechts is profetieën te vervullen. Maar waar ben je dan eigenlijk helemaal mee bezig? Want daarmee ontkracht je eigenlijk het profetisch woord. Want dan betekenen die profetieën niks, weet je wat. We gaan ze vervullen. Met opzet. En dat is dan het doel. Opdat vervuld zou worden wat de profeet gesproken heeft. En dat brengt ons bij het merkwaardige verschijnsel dat in het Nieuwe Testament vele malen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zelfs Handelingen nog, gezegd wordt dat bepaalde dingen plaatsvinden, tot 1 Korinthe 14 aan toe, dat bepaalde dingen plaatsvonden alleen maar om profetieën te vervullen. In werkelijkheid, want dat is niet de werkelijkheid, dat is wel gebeurd. Maar in werkelijkheid is het zo dat deze profetieën pas veel later vervuld zullen worden, in veel meer letterlijke betekenis, in de dagen van en rondom de wederkomst van Christus. Dat is het verschijnsel wat ik altijd noem de geforceerde vervulling van profetieën. Waarom gebeurt het? Ik zal u een mooi voorbeeld geven. Het is mijn onderwerp niet, maar ik gebruik het nu om even iets te illustreren. Anders wordt het zo lastig om eens zo'n vers uit te leggen. De Heer spreekt tot de Joden in zijn dagen in de vorm van gelijkenissen. En dan vragen de discipelen, waarom doet u dat? Want daar begrijpen ze helemaal niks van. En dan zegt de Heer, nou ja, dat is ook de bedoeling dat ze er helemaal niks van begrijpen. Staat er gewoon. Dus daarmee wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. Horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Want die woorden die ze hoorden in gelijkenissen, die begrepen ze niet. Die moesten dus ook uitgelegd worden aan de discipelen. Niet aan het volk, want die hoeven het niet te weten. Maar wel aan de discipelen, toch? Dat geen bewijs dat gelijkenissen niet tot doel hebben iets uit te leggen. Maar het tegenovergestelde, want als de gelijkenissen zelf uitleggingen zijn, waarom moet je dan nog een uitlegging van de uitlegging hebben? Is duidelijk, hè? Dus nou is weer de vraag, waarom in gelijkenissen? Nou, zij begrepen niet waar het over ging. Dat is één. Dat is ook niet zo bijzonder. Er zijn velen die vandaag nog steeds niet begrijpen waar het over gaat, ongeacht dat er bij gelegenheid toch uitleggingen bij staan. Maar dat begrijpen ze niet. En het andere was, zij zagen, maar dat begrepen ze ook niet. Want zij zagen de heer in een bootje op zee. En vanaf dat schip sprak hij tot een menigte op het land. Iemand zei dat ter wille van de akoestiek. En dan zeg ik, ja, mijn neus. Dat kan je wel bedenken, maar dat... En misschien werkt het zelfs zo, wat ik waag te betwijfelen. Ik geloof er niks van namelijk. Ik ben een straatmuzikant ben ik. Je moet staan spelen voor een muur. Dan gaat het geluid tenminste naar voren. Als je niks achter je hebt, dan gaat je geluid gewoon weg. Ben je het kwijt. Dan ben je de helft van je geluid kwijt. En daarom zetten ze zijn predikant hoog op een preekstoel met zo'n groot scherm ervoor, akoestisch gevormd, om nog geluid naar voren te krijgen. En als je op zee staat met de mensen in het land, heb je achter je niks. Je bent je geluid kwijt. Ik geloof er helemaal niks van. Hè?
Nou,
dat is op een berg, maar dat is een andere situatie. En op een berghelling ligt die situatie heel anders. Hè? Die is vaak ook trouwens akoestisch gevormd en dan kan het geluid sowieso niet verstrooid worden, blijft het daar hangen. Maar goed, waar het over gaat is namelijk dat die zeeën zijn een beeld van de volkeren en het schip is een beeld van de gemeente onder en op de, onder de volkeren en drijvend op de volkeren enzovoorts. Schip, dat is beeld van de gemeente, dat weet iedereen, hè? Nee? Schepen onder Jezus hoede? Geef de heiland het roer in handen van uw aardse levend schip en dat soort dingen. Dat is toch bekende beeldspraak allemaal. En Jona en het schip en het schip van Paulus, het leed schipbreuk. Want de uiterlijke vorm van de kerk, dat gaat toch naar de kelder. Gaat naar de kelder. Maar wat er, wie erin zit, worden behouden. Weet je wel, dat soort dingen, je moet dat weten. Ze waren ook allemaal geteld en zo. Nou ja, en noem maar op. Maar dat begrepen ze niet. Maar wat het uitbeelde is dat van onder de heidenen, vanuit de heidenwereld, ooit aan de Joden het evangelie zou gepredikt worden in onze dagen van het verborgen koninkrijk. En dus zei de Heer, waarom ik het in gelijkenissen spreek, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar deze is het niet gegeven en aan hen wordt het woord van Jesaja vervuld, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. En het wordt een paar keer herhaald, die gedachtegang. En in 3 van de 4 evangelieën uitgelegd. In Johannes trouwens ook, dat is de 4e, maar in een iets ander verband. Johannes hoofdstuk 12. Maar uiteindelijk, het slot van het verhaal is dat apostel Paulus in Rome is, bij de Joodse leidslieden in Rome. En hij spreekt niet in gelijkenis. Hij legt in klare taal een hele dag lang uit hoe dat zit met het koninkrijk. En waarschijnlijk heeft hij het gehad over die 2 en die 10 stammen en dat God ze verwisselt. En hoe de zaligheid aanvankelijk niet naar de Joden zou gaan, maar naar de heidenen. Dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël primair. Per slot was hij in het Britse paleis daar, dus dat hoef ik er allemaal niet bij te vertellen waar het was. Maar dat denk ik, ja. Maar goed, hoef ik er niet bij te vertellen. Maar toen begrepen ze het niet en kregen ruzie. En toen zei Paulus tegen hen, aan jullie wordt nu dat woord van Jesaja vervuld. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. En die kan je begrijpen, want dat is letterlijk. De Heer had het letterlijk gedaan. En Paulus had letterlijk tot hen gesproken en het letterlijk uitgelegd. En ze konden het niet volgen. Of althans wilden het niet volgen, of wat het maar was. Dat bedoel je nog. Maar dat is na de opstanding van Christus. En toen werd het letterlijk vervuld. En de aardigheid van het verhaal is dit. Ik hoop dat u goed oplet. Hè? De aardigheid van het verhaal is nu dit. Je hebt hier 2 toepassingen. De eerste door gelijkenissen is volkomen geforceerd. Want het heeft geen praktisch nut. Het heeft als enige nut dat daarmee geforceerd, een profetie van Jesaja wordt toegepast. Maar de uiteindelijke betekenis is dat het Joodse volk in onze dagen verhard en verblind is. Dat weet iedereen, mag ik aannemen. Maar niet doordat tot hen door gelijkenissen gesproken wordt. Maar gewoon, ze begrijpen het niet. Ze zijn verhard. Ze staan er niet open voor. En de aardigheid is nu dit. Jesaja kondigt het aan. In Jesaja wordt gezegd dat Israël verhard zou zijn. Zou horen, maar niet verstaan en zien en niet bemerken. Dan had er iemand kunnen zeggen, toen de Heer Jezus zich manifesteerde en op zijn minst gesuggereerd werd, dit is de Messias. Had er iemand kunnen zeggen, dat kan helemaal niet, want er moet eerst nog een tijd komen waarin ons volk verhard en verblind zou zijn en zou horen, maar niet verstaan en zou zien, maar niet bemerken. En hadden ze nog gelijk ook. En wat gebeurt er dus? De profetie wordt vervuld op geforceerde wijze, maar het is vervuld. Terwijl in werkelijkheid uiteindelijk deze profetie slaat op onze tegenwoordige tijd. Een hele fase later. Dat is een dubbele vervulling van één profetie, maar de eerste vervulling is een geforceerde. Noem er nog zo een. De Messias zou komen arm en rijdende op een ezel. Als je hem leest in Zacharia 9 gaat het over de wederkomst van Christus. Het kan niet missen. Met een oordeel over de Filistijnen en al dat soort dingen mis. Dat er allemaal bij. Versen ervoor, versen daarna. En over het Griekse Rijk. Versen daarna, hetzelfde hoofdstuk. En als je het leest daar zou je niet denken dat het gaat over een tochtje op een ezel over de Olijfberg. Maar als iemand zou zeggen, dit is de Messias, zou een ander kunnen zeggen, dat kan niet. Want er is nog niet vervuld wat in Jesaja staat, of wat in Zacharia staat, dat hij zou komen arm en rijdende op een ezel. Letterlijk. Ja, dat was inmiddels vervuld. Niettemin, de profetie spreekt eigenlijk over onze tegenwoordige tijd en de vorming van de gemeente. Want dat zei hij, die ezel, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar zo ligt dat. Noem nog één. Iemand zegt, dit is de Messias. Dan roept er iemand, dat kan niet, want er moet eerst een tijd komen dat God door lieden van belachelijke lippen en in een andere taal tot ons zou spreken, waarbij wij niet zouden horen. Want het staat in Jesaja 28. En wat gebeurt er dus? Voordat de discipelen in klare taal zeggen, dit is de Messias, beginnen ze eerst in tongen te spreken. In een andere taal. En Paulus zegt, dat is vervulling van Jesaja 28. Was dus inmiddels gebeurd op de Pinksterdag. Maar in werkelijkheid, als dat het goede woord is, in werkelijkheid is een profetie over onze dagen, waarin door heidenen inderdaad in andere talen tot het Joodse volk gesproken wordt, maar ze komen niet tot geloof. En meer specifiek, het is een beeld van onze dagen waarin het woord Gods tot de Joden komt in het Grieks en andere taal, want het staat eigenlijk in het enkelvoud, oorspronkelijk in Jesaja 28. In het Grieks wordt het geschreven en wordt het gericht aan de Joden. En dan zijn de christenen die zeggen, dat kan niet, dat moet in het Hebreeuws hoor, anders zullen ze het nooit aanvaarden. Maar het is volstrekt bijbels dat het in een andere taal komt. En spreken in tongen, daarvan zegt Paulus in 1 Korinthe 14, dat is een teken ontleend aan Jesaja 28, waar dat, Jesaja 28? Ja, Jesaja 28, waar dat staat, het is een teken voor de ongelovigen. En dat betekent meteen dat aan het spreken in tongen een eind zou komen, zodra inderdaad dat, het Nieuwe Testament geschreven zou zijn in het Grieks enzovoorts. En dat is ook gebeurd, maar het is een dubbele vervulling van de profetieën. En zo zijn er enige tientallen, moet ik u zeggen. Ik ben er ooit wel eens, wel twee keer geloof ik, aan begonnen, een reeks van avonden daarover, met voorbeelden enzovoort. Dus ik ben nooit ermee mee klaargekomen. Het is nooit tot een eind gebracht. Er zijn er zoveel. Nou ja, en hetzelfde geldt uiteindelijk, want er is geen grens aan, hetzelfde geldt uiteindelijk voor alle tekenen die de Heer Jezus deed. Ze worden in het algemeen aangekondigd in het Oude Testament, in hoofdzaak trouwens in Jesaja. Dat is meestal zo. Maar al die tekenen zijn tekenen van het tegenwoordige werk van de Heer. Als hij komt, zou hij de blinden de ogen openen en de stommen tot spreken brengen. Ja, dat is wat hij vandaag doet, want die blinden en stommen, maar we hebben erover gelezen in Hosea 4, lang geleden inmiddels. Ik zal dit volk uitroeien, staat, weet je wel, tot zwijgen brengen. dat ze niks meer te zeggen hebben. Dat is wat er staat in Hosea 4. En als het daarna staat, hij zal de stomme leren spreken alsnog, en de doven de oren openen en wat het maar was allemaal, gaat het over met name die 10 stammen en vervolgens de heidenen in het algemeen, die het woord niet kennen, die het nooit gehad hebben, die van niks weten, die in duisternis wandelen. Maar de Heer zou ons dus de ogen openen en ons een boodschap in de mond geven. Woorden te spreken geven. En ons maken tot zijn volk. Dat gebeurt in onze dagen. En als ze toen zouden gezegd hebben, ja, maar dan moet eerst nog die profetieën vervuld worden. Nou, de Heer deed die tekenen. En dat deed ze letterlijk. Maar eigenlijk zijn het dus geforceerde vervullingen van profetieën. En daarmee fungeren ze als tekenen van zijn messiaschap. En dat staat er dus ook, hè, dat het zo is. Dat het tekenen zijn opdat gij gelooft dat deze is, dat Jezus is de Christus. In eind van Johannes 20, geloof ik. Hebben jullie nog? Nou ja, opdat vervuld zal worden. Maar je bent nou even weer terug. Het is wel erg geforceerd, deze. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Want ik denk niet dat u op de gedachte gekomen was dat deze uitspraak in Hosea 11 vers 1... überhaupt op de Messias van toepassing zou zijn. Dat neemt ook de noodzaak weg achteraf om te zeggen, nou, dat moet wel even vervuld worden, hoor. Maar als iemand zou zeggen, nee, maar de Messias moet uit Egypte komen, dan zou je meteen vragen, hoe kom je daar nou bij en waar staat dat nou helemaal? In Hosea 11 vers 1... Dat gaat over het verleden. Maar wat wij ermee leren is dat heel wat zaken uit de geschiedenis tegelijkertijd een profetisch karakter hebben. En een profetische toepassing, een projectie. Zoals Israël geroepen werd uit Egypte als zoon, zo zal de zoon bij uitstek de in hoogste instantie, de Messias dus, uit Egypte geroepen worden. Het is gebeurd. En dan ben ik nog niet aan het eind. Want dat is de toepassing op de Heer Jezus zelf. Maar langzamerhand zou u ook misschien ook kunnen begrijpen dat dit soort uitspraken over de Messias tegelijkertijd van toepassing zijn, zelfs op heel de gemeente, dan wel op Israël. Profetisch, in de zin van, God heeft oorspronkelijk Israël uit Egypte geroepen, maar dat zou hij in de toekomst onder het nieuwe verbond ook doen. En dat is ook zo. Met als gedachte dat in ieder geval een deel van Israël ook weer verdwenen is naar Egypte, officieel. Ik bedoel, het volk kwam uit Egypte, maar het Joodse deel officieel wordt geacht weer verdwenen te zijn naar Egypte en daarmee terug in slavernij. Dat staat in de laatste versen van Deuteronomium 28. Gij zult terugkeren naar Egypte, gij zult weer slaven zijn in Egypte, gij zult terugkeren op een weg waarvan ik zei, die zult gij niet meer zien. Het is geëindigd waar het begon. En dat betekent dus dat in de toekomst verhaal overnieuw zal gebeuren. En dat opnieuw een terugverzameling zal zijn van het volk dat laatstelijk verdwenen is in Egypte. Heb u dat nog? En daarna kun je hem ook nog overdrachtelijk lezen. Maar zo werd het op de Heer zelf niet van toepassing gebracht in Matthäus. Egypte als uitbeelding van een wereld waarin de mens per definitie in slavernij verkeert. Want dat is Egypte, hè? Een beeld van de wereld waarin de mens in slavernij verkeert. En verlossing uit Egypte, of komen uit Egypte, wil zeggen dat men verlost wordt van dienstbaarheid, van slavernij. In de praktijk van religie dus. Hè. Heb je dat nog? En zo is het ook waar. Kortom, de uitspraak gaat maar niet alleen over de oorsprong van Israël uit Egypte. Er zit veel en veel meer aan vast. Omdat die beginselen zich herhalen. En dat het iets met slavernij van doen heeft, ja, is logisch, dat weet u. Maar dat lees je ook in de volgende verse dus, hè. Want in vers 4 staat: ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Dan wordt het bit uit de mond, hè? Zoals bij een paard, een ezel, wat ze maar hebben. Het bit wordt opgelicht, dat wil zeggen, dat bit daaraan is het dier onderworpen. Dat maakt het dier tot slaaf. Je leest het later ook in Jacobus, hè. Die zegt, wij hebben zo'n groot paard, die vele malen sterker is dan een mens, maar wij leiden dat dier rond, van hier gaat hij naar en vandaar en... Als het maar gaat, u kent dat lied waarschijnlijk. Maar wij leiden dat dier rond doordat we hem een bit op zijn tong leggen. Maar het is de uitbeelding van slavernij. En het oplichten van dat juk van hun kinderbakken, dat is dus gewoon dat bit. Dat wil zeggen, het verlossen van slavernij en het daarna het eten geven. En dat deed de Heer ook letterlijk, want die gaf in het manna in de woestijn, staat er dan. Het leidde hen uit het diensthuis. En voedde hen met manna. Enzovoorts. Ja, dan staat hij, die krijgt hem voeden toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren. Nou ja, hij zou in Egypteland niet wederkeren. Lees ik hem. Dat is eenvoudig, omdat zoals ze zegt, op zijn minst van Juda staat dat het in hoge mate naar Egypte zou wederkeren. Maar van de 10 stammen staat het ook. Dat komt omdat een deel van die 10 stammen daadwerkelijk ook gevlucht is naar Egypte. Toen de Assyriërs kwamen uit het noorden, was er over land natuurlijk maar 1 vluchtroute. En dat was naar het zuiden. Die hebben ze ook gevolgd. Toch naar Egypte. En ook in de dagen van Jeremia, de ondergang van Jeruzalem en Judea in de dagen van de Babylonische ballingschap, dat overblijfseltje dat er wat er was, dat hooguit enige 10 tallen mensen overigens, het vluchtte wel naar Egypte. En daar raken wij dan in de Bijbel het spoor van Jeremia ook bijster, hè? Dat weet u, naar Egypte. En de ondergang van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Ja, toen zijn vele duizenden, tienduizenden gevlucht naar Egypte en hebben zich daar inderdaad als slaven verkocht. Totdat iedereen alle slaven had en een slaaf ook niks meer opbracht, schrijft Josephus. En dat is precies wat het eind van Deuteronomium 28 beschrijft. Dat wil zeggen, in zeker opzicht is Israël alsnog geëindigd in Egypte. Letterlijk, maar overdrachtelijk is het natuurlijk minstens zo waar, zo juist. Het is namelijk teruggebracht in slavernij van deze wereld en van de religie van deze wereld enzovoorts. Zie? Maar deze zegt, ik zou ze verlossen, maar ze hebben naar mij niet geluisterd. En dus, Assur zal hun koning zijn, zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigerden te bekeren. Vers 5. En zo zou het met dit 10-stammenrijk dus aflopen. Voor zover zij niet vluchten, werden zij gevangen genomen, al wat er over was van de bevolking, en werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. En andersom, vanuit Assur werd een nieuwe bevolking aangevoerd om het land te bewonen. Die we dan later kennen als de Samaritanen, zoals u waarschijnlijk weet. Maar dat is verder het punt niet. Het betekent dat rigoureus een einde gemaakt werd aan dat 10-stammenrijk. Maar dat wil niet zeggen dat een eind gemaakt is aan die 10 stammen... of dat de beloften gods op hen niet meer van toepassing zouden zijn. Alsnog hebben die 10 stammen een grotere rol in de geschiedenis gespeeld dan de Joden ooit. Reken dat maar eens uit. Maar nu niet, want we laten het hierbij voor vanavond. Het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij willen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van dat profetische woord dat zeer vast is. En we danken u dat de bestudering, het achtgeven op en de bestudering van dit woord ons inderdaad verlicht en ons u de verborgenheden van uw wil bekend maakt. Wij danken u dat we mogen leren verstaan uw werk in verleden, heden en toekomst en de lijnen, de sporen daarvan ook daadwerkelijk mogen volgen en mogen zien hoe u beloften waarmaakt. Wij danken u ook dat wij persoonlijk deel hebben gekregen aan uw werk en eenvoudig door te komen tot onderwerping aan u, daarmee aan onze heiland en aan uw woord, dat u in onze harten wilt schrijven. We danken u ook voor de gelegenheid die we vanavond mochten hebben weer om bij elkaar te komen en ons los van de aardse omstandigheden te verdiepen in uw woord dat vast is en dat eeuwig blijvend is. Wij vertrouwen daarom op de beloften die u gedaan hebt, ook voor ons persoonlijk. Dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan, aan uw hand en mogen wandelen in uw licht, in het vertrouwen dat u ons leidt naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Daarom zien wij uit naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en de komst van onze heiland definitief in heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, op grond van die beloften en op grond van uw genade. Amen.